zij dan navolger Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, gelijk wij zo Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons is overgegeven tot een offerande, en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en al onreinigheid of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden gelijke wijze de heilige betaamt. Nog oneerbereid, nog zot geklapt, of gekkerij, welke niet betamen, maar veel meer dank zijn. Want dit weet ik, dat geen oereerder of onreine of gierig gaat, die een afgonend dienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij wat eerst tijd duisternis, maar nu zij gelicht in den Heere. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel beaaglijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want degene heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar alle dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtelijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkomende terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn waarover dat is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederkes. Zingende en psalmen den Heren in uw hart. Dankende in allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Een tekstwoord dat we met elkaar willen overdenken in deze dienst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 5 en daarvan het 14e vers. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En zo wordt het thema voor deze dienst dat wij willen ontlenen aan de tekst die u zojuist is voorgelezen. De kerk en wereld in het licht van Pasen. Kerk en wereld in het licht van Pasen. We letten op de doden, we letten op de slapenden en we letten op de gewekten. Kerk en wereld in het licht van Pasen. We letten op de doden, we letten op de slapenden en tenslotte letten we op de gewekten. Geliefde gemeente en alle die met ons meeluisteren in deze dienst. In onze tekst hebben wij hoogstwaarschijnlijk te doen met een soort zondagslied uit de oude kerk der eerste eeuwen. Een morgenlied. Een soort begroetingslied. 'S morgens dan ging men in de stralende zon, u kunt zich dat voorstellen, die oude kerk. In al die landen rondom de Middellandse Zee, misschien bent u er wel op vakantie geweest. De zon schijnt heerlijk in die landen. Daar gaat men naar Gods huis. Daar komt men onder de prediking. De eerste dag der week. De dag des Heren. Waarop het eigenlijk altijd een beetje Pasen mag zijn. Want de uitdrukking dag des Heren betekent de dag van de Heer Jezus Christus. De dag waarop de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. 'S morgens ging men dan in het stralend zonnelicht naar de gemeentelijke samenkomst. En dan begroette men elkaar met de oproep om te wandelen in het licht van de zon der gerechtigheid. Men was gekomen uit het bed, men was gewekt door het lieflijk zonlicht. En men zei, een ander zonlicht moet ik zien. Een andere warmte moet ik hebben in deze koele, kille, dode, starre wereld. Om iets te kunnen uitstralen van de liefde van God in Christus. Want daartoe zijn we geschapen om hem te dienen, hem te bedoelen. En van nature kan dat niet. Van nature liggen we midden in de dood. Maar we moeten opstaan uit die dood. En het is God zelf die in en door Christus ons kan trekken uit de dood. En stellen in het leven. Zodat wij in onze dood door genade, door het werk des geestes, ons mochten richten tot hem die de zonne der gerechtigheid is. En zo zien wij in onze tekst een belijdenis, een lied, om het zomaar eens te zeggen, waarin we horen de oproep om op te staan in dat nieuwe leven dat in Christus is, dat met Christus is en dat uit Christus is en dat tot Christus is en de Vader die hem heeft gezonden. Elke zondag is dag des Heren, gemeente. Dag, in feite, van de opstanding van Christus. En speciaal op deze dag werd dat lied gezongen. Onderweg, als ze elkander begroeten, dan zeiden ze dat tegen elkaar. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan gingen ze met de verwachting des geloofs zich begeven onder de bediening des woords. Waarom bent u nu in de kerk gekomen? Vanmorgen was u er ook. Dat is geweldig. U bent voor een tweede keer gekomen. Hoe hou je dat vol? Is dat een zaak van traditie of gewoonte? Een goede gewoonte, een goede traditie? Of zijn er ook onder ons die het hebben gebeden? O Heere, geef heil op deze dag. Dat het licht van uw genade mag doorbreken door de donkere wolken van zonde en twijfel en ongeloof. Dat gij nog eens wilt arbeiden krachtiglijk in onze ziel. Opdat het ware geloof gewerkt wordt. Dat zich richt op Christus. En omdat dat ware geloof, dat zo klein is vaak en zwak, ook gesterkt mocht worden. Ja, gemeente. Een oproep in onze tekst, niet waar. Onze tekst, die spreekt van drieërlei volk. De doden, de slapenden en de gewekten. Tot welke categorie behoren wij? Allereerst dus de doden. Dus we moeten naar het kerkhof. Ja, we moeten naar het kerkhof. Dat is niet zo aangenaam om naar het kerkhof te gaan. Maar u moet het natuurlijk wel goed begrijpen, gemeente. Dat kerkhof waar de apostel hierover spreekt in onze tekst. Dat ligt niet aan de rand van het dorp en aan de rand van de stad. Maar dat kerkhof waar de doden liggen, waar onze tekst van spreekt, dat kerkhof dat ligt midden in het leven van alle dag. In het licht van onze tekst is datgene wat wij in het algemeen kerkhof noemen, laat ik het dus zo zeggen, de tweede algemene begraafplaats. Zo zou ik het willen zeggen. En niemand komt op die tweede algemene begraafplaats terecht, als hij niet eerst de eerste algemene begraafplaats heeft gepasseerd. De begraafplaats waar onze tekst van spreekt, die ligt midden in het volle leven. Eigenlijk is heel onze samenleving, heel onze wereld, heel onze maatschappij één grote begraafplaats. Volgens God, leest u niet in de krant. Dat ziet u niet voor de televisie. Dat hoort u ook niet voor de radio. Dat leest u in Gods woord. We lezen veel te weinig Gods woord. En we vergapen ons aan wat men noemt de communicatiemiddelen. Maar die middelen geven geen communicatie. Die geven alleen maar frustratie en breuk. Om het zo eens te zeggen. De ware communicatie, die vind ik in het woord Gods. Dat is het ware communicatiemiddel vanuit een hemel naar deze aarde. Dat communicatie wil geven tussen de zondaar en God. En dat ook de ware communicatie wil geven tussen zondaren onder elkaar. Eigenlijk zei ik, is deze hele wereld, volgens onze tekst, één grote begraafplaats. Er wordt gewerkt, er wordt gezwoegd, er wordt geslaafd. Er wordt gelachen, er wordt geweend, er wordt op die begraafplaats gegeten, er wordt op die begraafplaats gedronken, er wordt ten huwelijk uitgegeven en er wordt ten huwelijk genomen, gemeente. Dat is de begraafplaats waar u en ik op wonen. Dagelijks. Op die begraafplaats wordt getrouwd. Daar wordt vergaderd. Daar wordt gewerkt. En toch. Daar zijn nou de doden, zegt God. Bij monden van de apostel Paulus. Nergens, dacht ik, wordt onze wereld en onze samenleving zo zwart en donker afgeschilderd als in Gods woord. Er wonen doden, er werken doden, er leven doden. En er sterven doden. De tweede dood is een gevolg van de eerste dood. En het kerkhof wat wij in het algemeen kerkhof noemen, ook op Urk, dat is in feite bijbels gezien de tweede algemene begraafplaats, die in het verlengde ligt van de eerste. De tweede algemene begraafplaats, die ligt een stukje verder als de eerste, maar in feite aan dezelfde straatgemeente. De dag als gedaan heeft, zult gij de dood sterven, heeft God gezegd. En Eva nam en at, en haar man nam en at, en wij in hem. En we hebben ons dood gezondigd in het paradijs. En daarom is onze lawaaierige, chaotische, goddeloze wereld in feite één grote begraafplaats. Alleen het punt is, God zelf is ervoor nodig om door het onwederstandelijke werk van zijn Heilige Geest ons daaraan te ontdekken. Zodat we dat gaan zien. Maar als dat dan ook gaat gebeuren in ons leven, dan willen we daar ook af, dan willen we daar ook uit, dan kunnen we daar niet meer voldoening in vinden. Dan willen we bij die dood vandaan, als God komt. Verstaan we dat? Zitten ze er ook onder ons die zeggen, ja, maar dat is waar hoor, daar was ik bij, daar was ik bij. Dat de Heer me daarin heeft ontdekt, aan die verschrikkelijke dood, waarin wij onszelf gezondigd hebben in het paradijs. En dat nu zijn doorwerking heeft ook in ons leven. Hoe als je daarin ontdekt wordt. Dat je God tekort hebt gedaan. En dat je God niet hebt gegeven waar hij recht op heeft. O, als je dat recht van God gaat lief krijgen en toevallen. En als je daar de Heere gaat lief krijgen in al zijn heerlijkheden. O, dan komt er een wens om bij dat graf vandaan getrokken te mogen worden. Om uit die dood verlost te mogen worden. Dan komt er een opstaan uit het graf. Als God komt met de krachtige, onwederstandelijke werking van zijn Heilige Geest. Niets minder dan dat. Jawel, onze Noordse leerregels, hè? Heb je die wel eens gelezen? Ja, of niet? Nooit gedaan? Moet je eens doen. Man. Zo belangrijk. Om dat te lezen, om dat te weten. Ook voor de identiteit van de gereformeerde religie. Om te weten niet alleen wat er in de catechismus staat en de Nederlandse geloofsbeleid is, maar ook in de Duitse leerregels. Veel geprezen, of niet? Ja, daar ben je wel mee eens, of niet? Veel geprezen en weinig gelezen. Zo is dat. Dat geldt voor meer dingen, maar dat geldt ook van de Dordtse leerregels. Onze Dordtse leerregels, die spreken in dit verband dan ook van het wonder der wedergeboorte als instorting van het nieuwe leven, als een opstanding uit de doden. Lees maar eens na. Nou, dus. Dat is helemaal niet raar, want dat is ontleend aan de schrift. Peter heeft het ook zo gezegd. Hij zal het wel zo ervaren hebben, denk u niet, mijn zuster. Hè? Dat de Heer hem zo uit die dood had weggetrokken, gezet in het nieuwe leven uit Christus. Dat hij dat heeft gezien als een wedergeboorte die voortvloeide. Als een instrument in het handen van de Heilige Geest voortvloeide uit het werk van Christus. Zoals hij het later schrijft. In zijn eerste brief. Dat Gods volk wedergeboren is. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Vandaar gemeente dat Christus ook zelf zegt in Matthäus 8 vers 22. U kent die tekst wel. Laat de doden hun doden begraven. Wat zijn er voor mensen? En kunnen doden dan ook nog wat doen? Heb je dat ooit gezien? Heb je er ooit van gehoord? Laat de doden hun doden begraven. Hoe kan dat dan? Wat zijn dat dan voor mensen die doden? Ah, natuurlijk. Die doden, dat zijn de levenden. Maar, dat zijn mensen die leven zonder Christus. die voortploeteren zonder Christus en die ook niet anders willen. Dat zijn de doden. Christus zegt, laat de doden hun doden begraven. En hij zegt, volg mij en laat je in het leven roepen door mij. Breek met hen die geestelijk dood zijn. Volg mij. En om niet meer te noemen, wat denk je van die bekende gelijkenis uit het Lucas Evangelie, niet waar? Ja toch, van de verloren zoon. O ja, wat zegt die vader ook alweer? Daar komt de zoon aan. De vader die vliegt hem tegemoet. Dat staat er in het Grieks hoor. Die vader die vliegt hem tegemoet. Er staat een werkwoord, dat moet je eigenlijk zo vertalen. Hij rent uit het huis. Als je daar die verloren zoon ziet afkomen, naar hem toe. Getrokken met de koorden der liefde vanuit het vaderhart. Dan moet je eens kijken wat er staat. Wat zegt die vader uit die gelijkenis? Als die zoon thuis komt. Deze mijn zoon. Nou. Was dood. Was die echt dood? Hij was geestelijk dood. Hij was dood voor die vader. Om het zomaar eens te zeggen. Dat was een wedergeboorte, gemeente. Ach ja, dat was een wedergeboorte. Ja. Teruggaan en tot de vader gaan en zeggen. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard een kind van u genaamd te worden. Oh, maak me een van u. Huurlingen. Ja, dat is wedergeboorte, hè? Wedergeboorte is dat er een kind wordt geboren in Sion. Dat is wedergeboorte. Iedereen is blij behalve het kind. Iedereen is blij behalve het kind. En dan is het goed. Dan is het goed. Als er geschreeuw wordt gehoord, dan zegt de dokter. Dat werkt. Dat werkt. En iedereen is blij. Is het waar of niet? En zo is het ook in het geestelijke leven. Als de Heer ons werkt in ons hart met zijn geest, dan gaan we hem missen. En dan kunnen we zonder hem niet meer verder. Dan gaat de gelijkenis van de verloren zoon toegepast worden in mijn eigen bestaan. De zoon uit de gelijkenis, die was geestelijk dood, om het zomaar eens te zeggen. Ga het zien, gemeente. De eerste kerkhof. De eerste algemene begraafplaats, dat is de plaats waar wij alle van nature oorspronkelijk ons bevinden. En de apostel die spreekt speciaal ook in Efeze 2 daar heel indringend over. Wanneer hij stelt in dat beroemde eerste en tweede vers van dat hoofdstuk. En u, zegt hij, heeft hij mede levend gemaakt. Dat is wat geweest. Daar gij namelijk dood waart in de misdaden en zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. U kent dat hoofdstuk toch wel? We kennen het hoofdstuk, hè? In de rest van het hoofdstuk legt de apostel dan uit wat het dan eigenlijk precies allemaal inhoudt. Dood te zijn in de misdaden en de zonde. Dat is maar niet een belijdenis dat je zegt, ja, ik geef het antwoord wel even aan de dominee in het catechisatielokaal. Jawel. Nee, het is nog heel anders. Wat is dat? Dood zijn in de misdaden en de zonden. De apostel zegt, weet je hoe dat openbaart zichzelf? In het volgen van de begeerte van je boze hart. Dat is het. Dood zijn in de zonden en de misdaden. Dat is de boze begeerte van je onwedergeboren ziel en hart volgen. Die achterna gaan. Je laat hem meeslepen door die begeerte. Nog wel in de kerk komen en zo. Jawel. Want je geweten, dat werkt nog wel een beetje. Maar in feite, je bekering uitstellen. De dominee had een ernstige preek. Waarom ben je niet in je binnenkamer gekomen? Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, maar dat heeft consequentie. Als dat gebeurt, als ik rechtsomkeerd moet maken in mijn leven. En ik weet het wel, dan kan ik niet in eigen kracht. Dat moet de Heer doen. Maar als ik de Heer om vraag, zal hij het dan ook niet doen? Oh, maar dan kan ik niet meer leven zoals mijn hart me ingeeft, inderdaad. Wat is het? Dood zijn in de misdaden en de zonden. Het is jezelf laten meeslepen op de golven van al de boze begeerden van je hart. Want je moet toch wat hebben om voor te leven, is niet waar? De apostel heeft het dan in Efeze 2 over de begeerlijkheden van ons vlees. Dat is onze onwedergeboren ziel. En hij heeft het ook over de wil des vlees. Dat is wat je wil. Wat je eigenlijk wil bereiken in je leven, dat is de wil van het vlees. Dat is de wil van je onwedergeboren hart. Het leven hier op aarde, zonder wedergeboorte, dat is een schijnleven. Het is geen echt leven, het is kunst. Zal ik je wat vertellen? bloemen in een vaas zijn afgesneden. Hoe lang duurt het nog? We hebben ook een bos bloemen, ja. Verschillende bossen bloemen thuis, dat kun je soms hebben. Bepaalde gebeurtenissen in je gezin, hè? Ja, hoe lang zal het duren? Hoe lang zal het... Oh, daar verleppen ze al. Oh, dan gaan... Nog een paar dagen en dan gaan ze de vuilnisbak in. Zo is het, gemeente. Het is kunst. Het leven hier op aarde. We zijn afgesneden van onze levenswortel. Bloemen in een vaas. De dood zit in de stengel. En je kunt alleen maar vragen, hoe lang zullen ze staan? We hebben ogen, maar zien niet. Oren en horen niet. We hebben een mond, maar die spreekt niet. We hebben een hart, maar dat hart, dat klopt niet voor de Heere. En voor zijn dienst. Ons leven van nature is schijnleven, grafleven. En wat zegt God de Heer in uw gemeente? Wat laat hij nu ook ons vandaag nog weer verkondigen? Laat de doden hun doden begraven. Hoor je? In de naam des Heeren wordt u verkondigd. Laat de doden hun doden begraven. Dat zegt de Heer zelf. Door middel van zijn knechten. Christus. Die dood geweest is en hij leeft. Om aan dode zondaar het leven te kunnen geven. Roept ons toe. Volg mij. Volg mij. Aan een ieder die het hoort, bekeerd en onbekeerd, wie we ook zijn. Laat de doden hun doden begraven. Bekeert u. Keer u af van het leven in de dood. Tot God. Het is een eis. U kunt het niet. Maar de Heer die wil het geven, of niet. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Ge zult leven. Altijd. Eeuwig. Dwars door de dood heen. Dat wil zeggen, op de tweede algemene begraafplaats zult u geleid worden naar het paradijs. Komt, zegt Christus, die in mij gelooft, zal niet sterven. Dat is de vrucht van Pasen. Ik heb Petrus al aangehaald. Hij zegt in 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader, onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Jongens en meisjes, wat heeft het leven ons te bieden? Wat heeft het leven ons te bieden? Ach, wat is leven? Leven, als maar doorleven, zonder die ware ernst te kennen. Zonder in je binnenkamer te komen. Zonder jezelf neer te leggen aan de voeten van Christus. Als een verloren mens, wat is het leven? Jongens en meisjes, wat is het? Schijn, klatergoud. Als water glipt het door je vingers. In Christus is het leven. In hem. Het echte leven dat ons terugstelt in de staat der rechtheid. Van het paradijs. De doden, gemeente. Maar onze tekst spreekt ook over slapers. Ja, ja. Dat zijn dus andere mensen dan doden. Dat is duidelijk. Ja. Dat kan niet anders. Als je slaapt, dan is het nog leven. Of niet? Wat denkt u ervan? Dan is het nog leven. En als het dood is, dat is fini. Dan is er niks. Er is geen hoop. Maar als je slaapt, dan zeg je nou, het lijkt wel alsof iemand dood is. Vooral op een afstand. Nee, hij leeft er nog wel. Hij leeft er nog wel. Niet waar? Ja, daar gaat het over. Niet over de doden in de tweede plaats, maar in de tweede plaats zullen we het hebben over de slapers. Want we lezen toch in onze tekst. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Dat wil zeggen, zo staat het er eigenlijk in het Grieks. Sta op uit het midden van de doden. Daar liggen allemaal lijken. En tussen die lijken zijn er ook nog enkele mensen die lijken op lijken. Die lijken op lijken en die moeten opstaan uit het midden. Ek staat er in het Grieks. Uit het midden van de doden. Dus ze slapen. Gaat het over. Die zijn dus niet dood. Gelukkig niet. Ze slapen. Maar ik heb het al gezegd, het lijkt wel alsof ze net dood zijn. Dan denk je, halen ze nog adem? Klopt het hart nog? Hoor je nog wat? Zie je het wel? De slapenden, wie zijn dat? Nou, hier zitten heel wat vaders en moeders. Oh, er zijn ook mensen aan wie de Heer de kinderzegen heeft
onthouden. Dat kan wel eens moeilijk zijn. Denken we er wel eens aan. Maar ik denk ook dat hier veel vaders en moeders zijn. En bij het eerste kind, mevrouw, weet je het nog? Dat eerste kind.
Ja.
Je man. Weet je het nog wel? Een paar keer per nacht ging hij eruit. Waarom doe je dat toch, Jan? Waarom doe je dat toch, Jan? Ja, ik weet het niet. Even bij het wiegje kijken. Even luisteren. Even. Ja, hij ademt nog. Hij leeft nog. Ach, natuurlijk leeft dat kind. Ja, natuurlijk. Dat zeg jij. Dat zeg jij. Hoeveel vaders zijn er niet? Ik heb zelf gedaan. Ik heb zelf gedaan. Vooral bij je eerste. Als de Heer die je geeft. S'nachts, als de kindeke slaapt, naar dat kindeke toe gaan, zou het nog leven. Je hoort niks. Zou het nog leven? Klopt dat hartje nog? Zie je het wel? Slapenden, wie zijn dat? De slapers uit Efeze 5, vers 14. Dat zijn mensen die door Gods geest zijn wedergeboren tot een levende hoop. De Heere stelde ze in het leven. Hij riep hen in het leven. Roepen in het leven. Kan dat dan? Is dat genoeg? Is dat de manier waarop God een zondaar wederwaart? Jawel, zeker. Wedergeboorte. Gebeurt. De roeping. Roeping. Wedergeboorte geloof. De orde der zeils. Die hebben het dan wel geleerd op de catechisatie. Wat doet Jezus bij Lazarus? Lazarus. Hij stinkt. Hij stinkt al. Geen hoop. Lazarus, kom uit. En Lazarus komt uit. Daarom moet je zorgen dat je in de kerk komt. Nooit overslaan. Nooit, nooit overslaan. Het eten mag je overslaan, mevrouw. Dat geeft niet. En als er een tante op bezoek komt en weet ik wat allemaal, het leven is gecompliceerd. Maar nooit een kerkdienst overslaan. Nooit, nooit, nooit. Nee, we zijn niet rooms. Die je onderscheid maken tussen doodzonde en wat maar gewone zondetjes zijn. Maar ik denk, gemeente, als er doodzonden zouden zijn, dan zou het een doodzonde zijn om slordig te zijn. Om te komen onder de bediening van het heerlijke evangelie. Want dat is de blijde boodschap die de Heere laat prediken. Waardoor hij zondaren roept. Zorg dat je er bent. Als je nat wil worden, moet je in de regen gaan staan. Als je bekeerd wil worden, dan moet je komen onder de bediening van het evangelie. Want dat is de roepstem Gods in Christus. Als die gepaard gaat met de Heilige Geest, moet u eens kijken wat er gebeurt. Dan worden onverschilligen, die worden begeerig naar de genade in Christus Jezus. De slapenden, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die door wedergeboorte in het leven zijn gezet. Zoals Lazarus geroepen werd uit het graf, zijn zij ook geroepen. Uit het graf van de zonde. Uit het graf van een leven zonder God en zonder Christus. Ze kwamen tot geloof in Christus. O, hoe heerlijk en zoet was het hen om dat licht te zien van Christus. Zitten er ook van die mensen hier in de kerk? De Heer heeft toch niet voor niks al die knechten gezonden. Ik heb nog eens die foto's bekeken in de consistorie. Wat denkt u ervan? Er heeft de Heer het toch niet voor niks gedaan, gemeente van Urk? Er heeft de Heer het toch niet voor niks gedaan? Dat Satans evangelisch is toch niet voor niks gestrooid? Het is toch niet alleen maar bij de weg terechtgekomen. Wat denk je? En onder de doornen en de steenachtige plaatsen is het niet ook gevallen in toebereide aarde. O gemeente, als de Heer ons roept, als Lazarus uit ons graf. O, wat zien we dan een zoetigheid en een heerlijkheid in Christus. O, die het licht der wereld is. Ging hij niet voorop in je leven als de vuurkolom op weg door de woestijn naar het beloofde land? Was er zo niet dat aanklevende, aanhankelijke leven in die begintijd van dat uitgaan der liefde tot de Heere, omdat de Heere zelf die liefde in uw hart had gewekt? O, wat zong Gods volk toen in die begintijd. Van harte vaak, ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Wat staat er dan verder en ga mij met uw heilicht. Het heilicht vanuit Christus voor. Maar dat bleef zo niet. Ze vielen in slaap zoals de wijze meisjes uit de gelijkenis. Samen in slaap waren met de dwazen voor wie de deur van de bruiloftszaal uiteindelijk werd gesloten. De wereld met al zijn begeerlijkheden kreeg weer vat op hen. Langzaam maar zeker. Ze waren niet meer alert voor de gevaren van de kant van de wereld en van de duivel. En er werd langzaam maar zeker steeds weer een beetje opnieuw heel geniepig en heel eigenlijk Oncontroleerbaar werd er gelonkt naar de wereld. Aanvankelijk verzette het hart zich nog een beetje daartegen. En liet dat hart zich ook wel gezeggen door de waarschuwingen van anderen. Ook wanneer in de prediking ernst werd gemaakt. Om de eis der heiligmaking neer te leggen bij je voordeur. Dan werd er wel ernst gemaakt. En dan werd er nog wel naar geluisterd, gemeente, dat wel. Maar langzaam maar zeker zonken ze weg. In een geest van een zekere lauwheid en laksheid de eerste liefde verdween. Ja, gemeente, dat kan gebeuren met bekeerde mensen. Dat kan gebeuren met bekeerde mensen, met levende mensen, met wedergeboren mensen. Die andere tijden hebben gekend. En als je het niet gelooft, dan moet je maar eens naar iemand toe gaan die het nieuwe leven heeft ontvangen. Dan moet je zeggen, is dat waar wat die dominee heeft verteld? En wat die dominee vertelt, dat vind je in het woord. En wat je in het woord vindt, dat vind je ook in het leven van Gods volk. Wat in het leven van Gods volk plaatsvindt, dat is allemaal genomen en dat is terug te vinden in het woord Gods. Oh, dan kunnen er periodes komen in het leven van degene die andere tijden hebben gehad. Lentetijden, dat het winter wordt, dat de bladeren vallen en dat je zegt, is er nog leven in die ziel? Alles is koud en koel en akelig. Oh, wat bewegen ze zich dan soms gemakkelijk in het gezelschap van onbekeerde mensen. Degenen die uit de dood in het leven waren gezet in het verleden. Wat genieten ze soms van etentjes. Jawel, van etentjes en dinertjes. Met onbekeerde mensen. Ook als Christus daar als gastheer niet aanwezig is. En ze gaan zich in allerlei opzichten gedragen als een wereldling. Aan wie je nou echt niet kan zien dat hij of zij een vreemdeling is hier op aarde. Ze vallen in slaap. Zegt de apostel. Ze zien geen gevaren meer. En daar hoor je ze ook nauwelijks meer over. Over die gevaren. Er is een gestadige verachtering in de genade. Oh, er zijn wat van die geestelijke slapers in Gods kerk. Hoeveel zullen het er zijn? In Efezen zijn het er meer dan een paar, hoor, gemeente. Denk er goed aan. Dat wist u natuurlijk ook wel. U kunt dat vinden in Openbaring 2. De Heer Jezus. De koning van de kerk zelf heeft ook nog een brief geschreven. Alsjeblieft, daar krijg je een brief van een apostel. Ga maar even voor zitten, hè. Even lezen wat hij te zeggen heeft, hoor. In de handen, heren, daar komt post uit de hemel. Daar komt een brief uit de hemel van de Heer zelf. U kunt hem vinden in Openbaring 2. Oh, wat staat er in die brief? Wat wordt er in die brief van de Heer Jezus aan de gemeente te Efeze juist ook geklaagd vanuit een hemel over het feit dat ze in Efeze hun eerste liefde hebben verlaten. Oh, in Efeze zijn ze goed in de leer. Jawel, ze zijn zuiver op de graad. Ze zijn goed gereformeerd, zouden we zeggen. We lezen in Openbaringen 2 vers 2. En dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt hun leugenaars gevonden. Wat dat betreft, denk ik, dan zou de kerk van Urk nog wel een puntje kunnen zuigen. Ik zeg, een puntje kunnen zuigen aan de kerk van Efeze. Ja, want we hebben allemaal mooie hoedjes op en we zitten allemaal heel deftig en netjes in de kerk met poortkeurige pakjes aan. Het is prachtig zoals het hoort. Maar wat weinig kennis is er vandaag, ook op ons dorp, van de vitale grondlijnen van de gereformeerde religie. Waar zijn we mee bezig? Waar besteden we onze tijd aan? Wat is de laatste keer geweest, u daar, dat u nou eens een goed boek gelezen hebt? Hij zegt, hè, nou heb ik eens een keer wat gelezen. En daar moet ik nog maar eens veel over denken. En als mijn kinderen op bezoek komen, dan heb ik ook nog eens wat om over te praten. Oh, wat, het lijkt wel alsof we met elkaar steeds meer zakken in een moeras, waarin de kennis steeds minder wordt. Dus als het gaat over die leer, dan zouden wij misschien nog wel een beetje kunnen leren van die kerk van Efeze. Als het gaat over waarheidsgetrouwheid en waarheidslievendheid van die kerk. Maar de Heer heeft tegen die kerk dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Die is verdwenen. Alles kan erbij door. Het is heel anders dan vroeger. Ik zet mijn treden in uw spoor. Wanneer wordt dat eigenlijk nog eens een keer gezongen? Dat was iets van vroeger, van vorige tijden. Ze slapen maar wat, ze dommelen maar wat. En dan soezel je maar wat voort. Dan doe je ook geen vlieg kwaad en dan zie je ook geen kwaad. Maar dat is juist ook het gevaarlijke als je in slaap bent gevallen. Ik weet, ik zal nog maar geen namen noemen waar het geweest is. Maar ik denk dat het ongeveer 1,5 jaar geleden gebeurd is in een plaats niet zo heel ver bij ons vandaan in Friesland. De mensen sliepen. Die waren in slaap gevallen. Maar voordat het gebeurde had er een bakpan opgezet om wat lekkere snacks te gaan eten. Ze zijn in slaap gevallen. En de vlam kwam in de pan. Er zijn 3 mensen omgekomen in het vuur, in het huis. Misschien weet u dat nog wel. Misschien weet u dat nog wel. Het is gebeurd. Het was eeuwigheid voor die mensen. Ze sliepen. Het was zo gezellig. En ze waren in slaap gevallen. Dat is het verschrikkelijke. Als je in slaap bent gevallen en de braadpan dreigt over te koken en de vlam dreigt in de pan te slaan. Wat gevaarlijk is dat. In een gemeente, in een gezin, in een kerk. Slapers, die lijken precies op doden. Vooral op een afstand. En hoe is dat dan vandaag, gemeente? Ach, dan kan je het overkomen bij een bezoek. Ook hier op Urk, dat allerlei wereldse lectuur op tafel ligt. Of een goddeloze krant. Of een paar slordig neergegooide video's. Of je komt binnen bij iemand van boven de 60 en die is bezig zich te vergapen aan een programma voor de televisie van een of andere domme, lege quiz. Je tijd verbeuzelen. Die dingen gebeuren. Gemeente, als ze niet gebeuren, zou ik het niet zeggen. O God, bekeer ons toch tot u. Laat het mogen opklinken uit ons aller hart. Dat we hem toch mogen aankleven. En dat we toch ons mogen bewaren van de aantrekkingskracht van deze boze wereld. En als je zulke soort dingen meemaakt, gemeente, onderweg, dan vraag je jezelf af, ben ik hier nog bij een dode? Of zou het misschien toch dan nog kunnen zijn dat hier een slaper domicilie houdt? Word wakker, wil de apostel zeggen tot de slapers. En dan denk ik dat we erop wijzen moeten elkaar, dat de apostel in het volgende vers daarop ingaat, in Efeze 5, 15, waarin hij zegt, ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. En ik denk aan vers 16, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Zien we het wel, waarmee we bezig zijn hier op aarde, waarmee we onze tijd verdoen hier op aarde. Doen we alsof we altijd hier zullen blijven? Altijd? Ik zou niet willen, gemeente. Wat denkt u, mevrouw? Of ben je in slaap gevallen? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ontwaak, gemeente. Ook onder de prediking. En wees alert op de stem des Heeren die tot ons komt. In het gewaad van het woord. Ben je dan altijd hier blijven? Op deze begraafplaats? In dit dode leven? Terwijl de Heer spreekt in zijn woord over de heerlijke toekomst. De hoop van Gods volk. Wij zijn dan wedergeboren. En dan wordt het alles gezet op de fundatie van de opstand van Jezus Christus uit de doden tot een levende hoop. Dan is het nog uitzicht. Via de eerste en de tweede algemene begraafplaats. Tot in de hemel der heerlijkheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. O, doen wij alsof we hier altijd zullen blijven. Of zijn we wakker en bidden we. Heere, houd mijn ogen open. En wend mijn oog van de ijdelheden af. De slapers in Efeze worden opgewekt. Om wakker te worden. En op de klok te kijken hoe laat het is. Hij komt om de aarde te richten. Klok kijken. Het is de laatste uren. Gemeente. Het geluid van de voetstappen van Christus is hoorbaar. In de natuur, in de politiek, in de economie. In zoveel sectoren van het mondiale leven waarmee we te maken krijgen. De Heere komt. Hoe is het met ons, gemeente? Op dit paasfeest, anno 1993. Nu we weer heel indringend worden geconfronteerd met de boodschap van dood en leven. Hoeveel van hen die andere tijden gehad hebben, zijn er niet die nu slapen. Die gelijken op de doden. Daar is toch geen reclame, gemeente, voor het Koninkrijk Gods. Wat vindt u ervan? Wat moeten onze jonge mensen daar nu van maken? En dat hoor je veel onder ons, tenminste in mijn gemeente. Ik weet niet of het hier anders is. Dan zeggen die ouders, die zeggen, je moet het de jeugd maar goed aanzeggen, dominee. Ja, dat zeggen ze dan. Nou, ik heb er helemaal geen zin in, hoor. Heb je daar dan geen zin in? Zie je dat dan niet als je roeping? Nou, ik denk dat de mensen van middelbare leeftijd nog harder wakker geschud moeten worden en door elkaar geschud dan onze jongens en meisjes. Want die zijn nogal ontvankelijk op de catechisatieuren. Het is mijn eigen ervaring en ik weet het uit de contacten die ik mocht hebben ook met uw predikant. Dat het ook zijn ervaring is dat met name alle teenagers er zijn die een hartelijke belangstelling hebben voor de dingen van het koninkrijk. Gods, wie moet er dan gewekt worden? We hebben op Urk onze zogenaamde jeugddiensten. En ik heb tegen mijn kerkenraad wel eens gezegd, broeders, wij moeten als er speciale diensten zouden moeten komen, niet een jeugddienst hebben, maar een mens, een dienst voor ouders. Die verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen. Laat die maar eens een keer om een tafeltje zitten. En geef die maar eens een keer een paar vraagjes over de prediking. En laten ze daar maar eens onder het bidden opzien tot God met elkaar gaan spreken. Hoe het zou verder moeten in gezin, school en kerk. Ja, gemeente, wat moet onze jeugd opmaken uit dat lauwe, grijze, traditionele, godsdienstige leven? Is dat jaloersheid verwekkend? We kunnen heel rechtzinnig zijn in de leer als in Efeze en toch slapen. Of misschien, God weet het, zijn we nog wel dood. En voor allerlei afgoden hebben we geknield. En wijs nou niet naar de wereld, maar kijk maar eens naar jezelf. De afgod van de eer en van de mode. En van het bezit en van het geld en van het genot en van de seks en van de drank en van de zaak. Moet ik nog meer noemen? U moet eens lezen die hele catalogus. Van zon waartegen de apostel waarschuwt in zijn brief aan de Efeziërs. En zo komen wij dan tenslotte ook nog tot onze derde gedachte, gemeente, de gewekten. De doden, slapenden, de gewekten. Wie zijn dat, die gewekten? Zijn dat eigenlijk niet? Natuurlijk. Dat zijn dan, dat moeten dan toch die mensen zijn die de wekstem des evangelies verstaan hebben. En die wakker zijn geworden, die de wekker hebben horen afgaan. En die hebben gezegd, uit bed, op, in de naam des Heren, wakker zijn, wakker blijven. Heer, u hebt het gezegd, waak en bid totdat ge niet in verzoeking komt. O, geef gij ons de hulp van uw geest, mocht die ons op ons paan ten leidsman strekken. De gewekten. Zijn dat niet diegenen die de oproep uit onze tekst hebben verstaan? Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Alle registers moeten open vandaag. We moeten breken met de zonde, met alle lauwheid en laksheid en dode vormelijkheid. Met alle slapheid en meegaan met de wereld. Doe die afgoden weg. Gooi ze eruit. Al die zaken die u in slaap brengen en die uw kinderen misschien wel in de dood houden. Gooi ze weg uit uw huis, kamers. Al die dingen die struikelblokken zijn op weg naar de eeuwigheid. Christus moet over u lichten. Hij moet vooraan of hij moet weer vooraan op het levensspoor. We moeten ons bekeren in Heeren kracht. We moeten weer leren bidden zoals de profeet het zegt. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dat gebed, dat is een gebed vanuit de allerlaatste ernst. Vanuit de ootmoed, het schuldbesef en de verslagenheid. Dat wij andere tijden hebben mogen kennen. Maar dat we in de verachtering zijn terechtgekomen door eigen schuld. En daarom schrijft Christus toch ook niet voor niks, gemeente, in die brief aan Efeze. Waarin hij het verwijt laat horen dat ze hun eerste liefde verlaten hebben in het vers. Dat direct daarop volgt. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar, dat is het licht. Dat Christus over u lichten mag. Het licht, de kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert. Openbaring 2. Vers 5. Vandaag, gemeente, worden we in de bediening van het woord geconfronteerd met de wekstem van Christus. Hoort ge het? Als ge verloren gaat, dan kunt u nooit zeggen, ik ben niet gewaarschuwd. Dan kunt u nooit zeggen, ik ben niet lieflijk geroepen. Dat kunt u nooit zeggen, want dat is ook vandaag weer dat de Heere kwam en komt met zijn lieflijke koorden des evangelies om te trekken, om te roepen, om te lokken. Wat doen we, gemeente? Slapen we door? Als we ander leven hebben mogen leren kennen, andere tijden hebben gehad, of worden we misschien eventjes wakker om die wekker maar weer stil te zetten en opnieuw in slaap te vallen? Of zijn we misschien nog dood? En met al onze vormelijke rechtzinnigheid bekommeren we ons in feite niet over de ernstige roepstemmingen des evangelies. Of we zeggen, nou, die dominee heeft weer goed gezegd, hoor. Hij heeft weer goed gezegd, hè. Hij was scherp vanavond, hoor. Ja, goed gezegd, goed gezegd. Vrees, verschrik. De duivel die lacht. Die denkt, nou, dat is mooi commentaar op de preek. Dat is mooi commentaar op de preek. Goed zo, hoor, zegt de ene duivel tegen de andere duivel in de hel. Het is weer goed gegaan op Pasen daar in Urk. Maar o, gemeente, dat we nog eens in de binnenkamer mochten komen. Met onze schuld, met onze ongerechtigheid, met onze lauwheid en laksheid, dat we tegenover zo'n goed doet God en tegenover zo'n heerlijke evangelie zo ons opgesteld hebben. Zo lauw en zo laks en zo in die verachtering zijn terechtgekomen. Oh, dan is er nog hoop. Dan mag u zich laten wekken door de wekstem van God in Christus Jezus. Horen we het, gemeente van Urk? Wij kunnen niet twee heren dienen. En dat geldt niet alleen maar voor onze jongens en meisjes, waarover we zo dierbaar kunnen spreken. Natuurlijk, ik neem er niks van weg. Dat is belangrijk om met de jongelui contact te hebben. Maar ik zit nog meer in over de mensen van middelbare leeftijd en de ouderen op Urk dan over de jonge mensen die nog ontvankelijk zijn, die nog enige interesse tonen. Het is waar. O, kom toch eens in uw binnenkamer. Gij hebt er niks mee te verliezen. Gij hebt er alles mee te winnen. En de Heere wordt geëerd en geprezen. O, dat de Heere zich mocht laten verbidden, gemeente. Ook door ons. Ook als het gaat over wat er omgaat in onze jonge mensen. De Heere roept, sta op uit het midden van de doden. U die andere tijden hebt gekend, bekeert u van dat slappe leven in uw gezin. En gedraag u niet als een dode. Daar gaat niks van uit. Dat is de dood in de pot. Dat Christus over u lichtte. En dat u met uw schuld op hem zou zien. Tot hem zou gaan. Dat het nog eens weer opnieuw zo zou mogen worden in uw leven. Dat u de gelijkenis van de verloren zoon nog weer eens opnieuw zou mogen leren beleven. O, als een grootmoeder dat nou eens meemaakt hier. In de Curaçaostraat. Of in de Arubastraat. Of in wijk 3. Of op de Akkers. Of op de Lacon. En als dat nog eens gebeurt, als zo de ouderen onder ons nog eens in de verbrijzeling mochten terechtkomen. Wat dacht u, gemeente? Zou daar niet iets van uitgaan op het opkomende geslacht? Als daar eens de verbrokenheid des harten wordt gezien. Dat is het offer wat God behagen kan. Maar dat is ook het offer waar de geur van uitgaat. Waar Christus ook op afkomt en waar aantrekkingskracht van uitgaat, ook op het opkomende geslacht. O, we moeten opstaan in een nieuw leven. En wat zegt ons de schrift ook alweer bij monden van Jacobus? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Jacobus 4, vers 4b. O, als Christus over ons gaat lichten, gemeente, dan worden al onze zonden aan het licht gebracht en van hem bestraft. En daarom staat er ook in het vers, voorafgaande aan onze tekst, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Maar wat zullen we zo, als we zo in die weg der verbrijzeling worden gebracht, wat zullen we zo wakende zijn en biddende zijn, gemeente, op de eerste algemene begraafplaats, bedacht voor de gevaren van de wereld en haar begeerlijkheden. Er wordt zoveel gewaarschuwd op ons dorp, zo wettig, zo akelig, zo koud, zo dood. Dat weet de jeugd ook wel. Dat hoef je niet te vertellen. Dat hoef je niet te vertellen dat het fout is als ze plaatsen komen waar ze niet horen. De jeugd van Urk wacht op wat anders dan op al die vingerwijzingen van dit is verkeerd en dat is verkeerd en dat is verkeerd. De jeugd wacht op een geslacht door God in het leven gezet. Dat hen voorgaat in waken, voorgaat in bidden. Tegen de gevaren die hen opbrengen. Dat is de beste preek. Nou gemeente, ik heb niet vaak verhaaltjes in de preek. Daar hou ik niet van. Maar ik weet het hoor. Ik mag het zeggen door genade. Ik heb een vader en een moeder gehad. En vooral een vader waarvan ik veel heb geleerd. En die man heeft zoveel gesproken met mij. Oh, dat zal ik u vertellen. Maar als ik nou eens terugkijk. Hè? Hij juicht voor het stroom. Maar het meeste wat ik van mijn vader geleerd heb. Weet je dat? Dat zijn niet zijn woorden. Maar dat zijn zijn daden. Dat waren de kruispunten in zijn leven dat hij beslissen moest. Dat hij nee moest zeggen tegen een familielid. Dat hij nee moest zeggen tegen bepaalde dingen. En dat hij het ook deed samen met zijn vrouw in het gezin. Daar heb ik van geleerd. Daar heb ik van geleerd. Meer dan van al de goede woorden die hij me heeft toegevoegd. Hoewel ik die ook niet wil weggooien, gemeente. En daar gaat het om. Daar heb je een wakend volk. Daar heb je nou een biddend volk op de eerste algemene begraafplaats. Dat weet zich op weg te zijn naar de tweede algemene begraafplaats. Dan hebben we daar ook de juiste kijk op gekregen door genade, gemeente. Want dan mag Gods kind nog één keertje gaan slapen. Ja, maar je mag toch niet slapen? We hebben toch net gehoord? De doden, de slapers, de gewekten. Ja, maar gemeenten die uit de dood in het leven zijn gezet. En die wakende bevonden mochten worden voor Gods aangezicht. Die mogen nog één keertje gaan slapen. De Heer heeft het zelf gezegd. En dan mag je gaan slapen. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Om te ontwaken. Verzadigd met het goddelijk beeld. Om hem te loven. Hem te dienen. Zoals hij waard is. Om gediend en vereerd te worden. Want in wie wij geloven, zegt apostel Paulus. Dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat is Pasen. Alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn, hoor je het? Ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Ontslapen. Dat is het privilege van allen die bij zichzelf slechts de dood vinden. Niets dan de dood en die het leven hebben gezien en leren vinden in Christus. En die nu ook iets mogen kennen van dat wandelen in zijn licht. Het licht van Christus. O gemeente, hoe zalig zijn ze dan al bij tijden. En wat zijn ze toch ook benauwd voor zichzelf. Om in slaap te vallen. Ze vertrouwen zichzelf niet. En wat zijn ze er toch voor benauwd om als dood te worden. En om met de doden gerekend te worden. De volle zaligheid ligt voor hen in het verschiet. En daarom kunnen ze het ook in deze wereldgemeente niet meer vinden. Ze zijn benauwd voor wereldgelijkvormigheid. En ze verlangen naar een andere gelijkvormigheid. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Wereldgelijkvormigheid? Dat begrijp ik. Benauwd voor zijn, ja. En dan verlangen hebben naar een andere gelijkvormigheid. Wat is dat dan? Dat is de gelijkvormigheid aan hem. Wiens eten en drinken, de schrift zegt, het was en is de wil des vaders te doen. O, met de dood van Gods volk is het niet afgelopen, gemeente. Iemand die gaat slapen, die gaat niet in een kist, maar die gaat op een bed. Iemand die gaat slapen, gaat niet in een kist, maar die gaat op een bed. Want die weet, morgen als de zon op is, dan hoop ik weer op te mogen staan. En daarom is sterven voor Gods volk, dat door Christus verlost is, dat is geen einde. Maar dat is een doorgang tot een ontwaken om nooit meer in te slapen. Wie ontslapen wil, in Bijbelse zin, die moet eerst het leven hebben gekregen uit Christus en wakker zijn geweest. En dan zal het ook eenmaal ten volle worden en Christus zal over u lichten. Zonder hem wacht ons een eeuwige nacht. En de eeuwige dood. Met hem mag ik wachten op de morgen. Waakt dan en bid. Want het is de laatste uren. Amen.